Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Fijke Vliervoet en samen met collega Jurk Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wie hebben we vandaag te gast, Jurk?
Vandaag spreken we met Maarten Rotman, universitair hoofddocent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie. Maarten spreekt met ons over het recent verschenen boek Reflections on the Russia-Ukraine War, waarvan hij één van de redacteuren was. De andere twee waren Lonneke Peperkamp en Bas Rietjens. Uiteraard linken we in onze show notes door naar deze open access publicatie. Welkom Maarten.
Dankjewel, fijn dat jullie ons boek aandacht willen geven.
Nou ja, fijn dat jij daar bent en fijn dat het boek er is. Ik moet er maar meteen bij zeggen, ik ben belanghebbende omdat ik ook een hoofdstuk heb daarin heb samen met een van onze studenten, Sonja de Laat. Maar laat me meteen met de eerste vraag beginnen. Wat was de aanleiding voor dit boek? En daarmee bedoel ik niet alleen maar natuurlijk de oorlog zelf, maar misschien had je ook andere wetenschappelijke of praktische doelen die jullie voor ogen hadden.
Ik denk dat het natuurlijk eigenlijk wel de oorlog zelf is, omdat wij houden ons bij krijgswetenschappen, het initiatief kwam uit krijgswetenschappen, wij houden ons daar natuurlijk bezig met oorlog. Het is logisch dat docenten, studenten, iedereen zich bezighoudt met die oorlog en daar ook meer vanaf wil weten. Daar dieper in wil duiken. Wij hebben dus bedacht, dat willen we doen nu, terwijl er nog eigenlijk weinig wetenschappelijke literatuur is. We willen misschien een eerste bijdrage aan die literatuur leveren. Jullie weten zelf ook, de doorlooptijd van wetenschappelijke publicaties is meestal een jaar of twee. Dus het duurt nog even voordat er echt wat is. En wij dachten, we gaan gewoon bij de eersten horen die eerste reflecties op papier zetten.
En maar een van de grote vragen is natuurlijk ook altijd van, op welke plank wil je dat je boek staat? Wil je dat hebben dan? Je hebt net al aangesproken, het duurt nog vrij lang voordat de wetenschappelijke literatuur echt ingaat op deze oorlog. Is het meer voor de practitioners? Of zeggen jullie ook, het is eigenlijk een mix van beide, zowel voor de practitioners als voor de wetenschappers, is er iets te halen?
Ik denk dat het voor beide interessant is. Wij hebben het wel bedoeld als wetenschappelijke publicatie. Dus we hebben geprobeerd om de doorlooptijd bij ons te bekorten. En gelukkig wilde de uitgever daar aan meewerken. Maar het is wel degelijk bedoeld als wetenschappelijke publicatie.
Duidelijk. En kun je kort de opzet van het boek beschrijven? Want het is nog eens een lijvig boek, zou ik zeggen, van 500 pagina's.
Daar zijn we heel erg verheugd mee. Dat komt door het enthousiasme van al onze collega's om mee te schrijven. Dat wisten wij natuurlijk van tevoren ook niet. We hadden gehoopt dat er belangstelling zou zijn vanuit onze sectie, vanuit de sectie militaire bedrijfswetenschappen, bestuurswetenschappen. En we hoopten eigenlijk ook een beetje op technische wetenschappen. Die hebben uiteindelijk niet geleverd. Maar de rest van de faculteit wel. En we hebben dus meer dan 50 auteurs. En dan bedoel ik gewoon individuele auteurs. Dus niet degene die twee keer een stuk hebben geschreven, maar van twee stukken hebben meegeschreven, die heb ik dan niet apart nog eens geteld. Meer dan 50 mensen hebben besloten mee te schrijven. Dat soort enthousiasme maakt het ontzettend leuk om aan zo'n boek te werken.
En wat betreft de indeling van het boek, er lijkt een soort thematische indeling te zijn. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, we hebben daar van tevoren wel natuurlijk over nagedacht wat voor soort publicaties of soort hoofdstukken we verwachten. Maar je krijgt altijd achteraf, zie je pas wat er is ingeleverd, welke hoofdstukken. En dan moet je ook een beetje schuiven plakken. We hebben gekozen voor eentje waarin duidelijk de intelligence vooraf en tijdens de oorlog centraal staat. Daarna de oorlogvoering zelf, min of meer het krijgswetenschappendeel. En dan een internationale betrokkenheid van andere staten. Vervolgens, ja, rules en norms noemen we dat, omdat we niet alleen over militair recht praten, maar ook over moraliteit. Just war theory bijvoorbeeld. En tenslotte dat was min of meer, vergaarbank is een onaardig woord, maar dat is de categorie waar we het meeste moeite mee hadden hoe we hem zouden noemen. Dat is de lessen die je kunt trekken achteraf, maar ook hoe besluit de oorlog zijn daar al wat uitspraken over te doen.
Daar komen we zeker op terug ook op al deze onderwerpen en uiteraard ook de grote vraag van Glazen Bol. Maar dat later. Jullie hebben besloten voor open access. Betekent dus dat het vrij toegankelijk is en we linken dus uiteraard door in onze show notes naar de link. Waarom hebben jullie voor open access gekozen?
Dat is bij de faculteit in principe beleid voor alle wetenschappelijke publicaties. Als het enigszins mogelijk is om het open access te doen. En de gedachte erachter is eigenlijk vrij simpel. Het wordt betaald uit publiek geld en het moet publiekelijk toegankelijk zijn.
Nou ja, en dan hopelijk gaan mensen er ook gretig gebruik van maken.
Exact. Zoals je net al even beschreef, zijn er uiteindelijk 5 secties terechtgekomen in het boek. Uiteenlopend van narratives and intelligence tot lessons and ending. Over leren in en van oorlog gaan we ook uitgebreid spreken dit seizoen met Martijn van der Vorm. Met jou willen we graag enkele andere hoofdstukken uitlichten in het boek die voor onze luisteraars interessant zouden kunnen zijn. Een grote vraag die waarschijnlijk veel mensen bezighoudt is in hoeverre we oorlogen als deze kunnen zien aankomen. En onder andere Floribert Baudet schrijft daarover in zijn hoofdstuk The War in Ukraine, A Warning from History. Kun je ons kort uitleggen wat de kern van dat hoofdstuk is?
Ja, dat kan ik. Niet zo goed als Floribert dat zelf zou kunnen natuurlijk. Maar het is een heel interessant hoofdstuk omdat Floribert kijkt naar de manier waarop de geschiedschrijving of wordt bewerkt in de aanloop naar een oorlog. En je daaruit in feite kunt afleiden dat degene die op een bepaalde manier met geschiedenis omgaat kwalijke bedoelingen heeft of kan hebben. Hij zegt wanneer de omgang met geschiedenis zodanig is dat je de nationale identiteit of het bestaansrecht van een natie ontkent, ja, dan is het te verwachten dat je dus ook dient aanspraken op zelfstandigheid niet serieus neemt en misschien wel voorbereid op een oorlog. Hij haalt ook een aantal andere voorbeelden aan, dus uit de geschiedenis waarin dat ook gebeurd is. Het interessante is dat hij dus eigenlijk kijkt naar de manier waarop geschiedschrijving een aanloop neemt naar de oorlog. Door de tegenstander te delegitimeren.
Als dat de focus is, geschiedschrijving in aanloop naar een oorlog. Wat zijn dan de belangrijke concepten die daarbij relevant zijn? En hoe helpen ons die om vooruit te kijken of juist niet naar een oorlog?
Ik denk dat het belangrijkste concept is delegitimeren. Dus de aanspraken van een tegenstander al niet legitiem te verklaren. Door dienstgeschiedenis zo in te kleuren dat er bijvoorbeeld geen eigen nationale identiteit uit naar voren komt. En dat zie je in deze oorlog bijvoorbeeld doordat Kiev geklemd wordt als een Russische voorloper en niet een Oekraïense voorloper. En dus Kiev was ooit de hoofdstad van de Rurikiden, waar die ook tot in Moskou kwamen. Moskou heeft uiteindelijk het zwikje overgenomen nadat de Mongolen eroverheen zijn geweest. En Moskou ziet zichzelf dus als opvolger van Kiev en ontkent dat Oekraïne een eigen aparte identiteit heeft.
Nu heb ik zelf een van de voorbeelden die Floribert ook noemt gestaan in Kosovo-Polje. Daar krijg je natuurlijk een beetje het soortgelijke. Dus dat je opeens wordt verwezen naar iets wat 1000 jaar geleden was. En dat blijkt opeens van groot belang te zijn. Maar is Poetin of Milosevic, zijn ze daar zo uitzonderlijk in? Want als ik nou zo'n beetje ook vandaag de dag proef hoe mensen omgaan met hun geschiedenis, zien we niet eigenlijk heel vaak dat juist geschiedenis enorm wordt geïnstrumentaliseerd?
Dat denk ik wel. Ja, hoe minder het een uitzondering is, hoe meer je natuurlijk een voorspellende waarde hebt hieraan. Maar het gaat hier natuurlijk wel om een vrij bijzondere manier van omgaan met die geschiedenissen. Mm-hmm. Door de nationale aanspraak op de groepsidentiteit van een andere groep echt te ontkennen. Dat zie je toch niet heel erg vaak gebeuren hoor. Bijvoorbeeld Duitsers kunnen Nederlanders best een beetje plagen dat we heel lang bij Duitsland hebben gehoord. Maar in het algemeen gaan ze niet zo ver door te zeggen, nou Nederland is eigenlijk gewoon Duitsland. Mm-hmm. En er wordt ook niet ontkend dat Nederland een geschiedenis heeft waaruit ook wel een zekere Nederlandse identiteit is ontstaan. Die op een toch wel verschilt van de Duitse. En ja, er zijn volgens mij geen Duitsers die de Nederlandse onafhankelijkheid op die manier in twijfel trekken. Mm-hmm. Dus Het is wel, je kunt wel kijken, er wordt overal wel geïnstrumentaliseerd. Er wordt bijvoorbeeld ook de aanspraak op een natie heeft natuurlijk ook bepaalde instrumentele waarden. Dat ontkent bijvoorbeeld of ontkracht onafhankelijkheidsbewegingen. Dus dat heeft ook misschien positieve kanten voor staten. Je zou je in Nederland kunnen voorstellen dat de Friezen op basis van hun eigen identiteit misschien zeggen, nou ja, wij hebben nog wel een zekere claim op autonomie. Maar omdat de Nederlandse identiteit vrij sterk is, zie je dat eigenlijk niet gebeuren. Friese en Nederlandse identiteit gaan goed samen. Daar zit ook een instrumentele waarde in. En degene die Floribert hier uitpikt is zeg maar de negatieve die delegitimeert en die dus daardoor de tegenstander onwaardig maakt om zichzelf op zichzelf te staan of zichzelf te verdedigen.
Het hoofdstuk van Floribert suggereert dus eigenlijk dat er bepaalde patronen al zichtbaar waren op basis waarvan we deze oorlog wellicht hadden zien kunnen aankomen. Een ander hoofdstuk gaat er juist op in of deze oorlog nu als een verrassing kwam ons niet of niet. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is gelijk het volgende hoofdstuk. Dat is van Michelle Hogedoorn, Bram Spoor en Bas Rietjes. Dat is inderdaad een heel leuk hoofdstuk, omdat het de vraag stelt, kon je het zien aankomen? Hebben de Oekraïners het zien aankomen? Dat is een leuke vraag, ook omdat we gezien hebben in aanloop naar die oorlog, dat de Amerikanen heel veel informatie openbaar hebben gemaakt, die ze normaal gesproken voor zich houden. Satellietbeelden. We wisten dat de Russen aan de grens stonden. Het is natuurlijk wel de vraag. De Russen zelf zeiden dat ze met een grote oefening bezig waren. De vraag is, komen ze dan die grens over?
De befaamde Zapad 21 oefening.
Ja, en Zelensky heeft natuurlijk lange tijd volgehouden. Nee, het is gewoon een oefening. Je weet natuurlijk niet, dat is ook een meteorologisch obstakel. Je weet natuurlijk niet of Zelensky het zou zeggen als hij de Amerikanen wel gelooft. Hij heeft er ook een belang bij om de onderhandelingen zo lang mogelijk door te laten gaan. En de Russen misschien van uitstel komt afstel zo'n soort redenering te volgen. Dus het is ook interessant voor Zelensky om die informatie wel te hebben. En misschien ook wel te geloven, maar daar niet mee naar buiten te komen. Dus het maakt een interessante puzzel van in hoeverre waren de Oekraïners gewaarschuwd? Hebben ze zich voorbereid? Waar kunnen we dat dan aan zien? En je kunt het bijvoorbeeld wel zien aan de manier waarop de Oekraïners de eerste aanvallen wisten op te vangen. En zeker de inval die vanuit Wit-Rusland kwam. Dus over neutraal terrein, quasi neutraal, want Wit-Rusland steunt politiek overduidelijk Rusland, maar doet niet mee aan de oorlog. De afstand van de Wit-Russische grens tot aan Kiev is heel kort. Maar de Russen zijn niet tot in Kiev gekomen met die kolonnen. Dus dat doet we vermoeden dat de Oekraïners wel degelijk voorbereid waren. En wisten dat ze daar een aanval af te slaan hadden.
Ja, dat doet me ook denken aan wat er nu recent in Moskou is gebeurd. De terroristische aanslag daar. En dat daar ook over wordt gezegd. Hè, dat de Amerikanen gewaarschuwd hebben voor het feit dat die aanslag op handen was. En Poetin tot heel kort van tevoren heeft gezegd dat dat allemaal onzin en chantage was. Dus het roept inderdaad de vraag op. Hè, hoe gaan leiders om met informatie die ze aangeboden krijgen? En in hoeverre kunnen wij als onderzoekers inschatten of ze die informatie op waarde schatten?
Ja, dat is inderdaad. Er wordt natuurlijk ook door politieke leiders mee gemanipuleerd. Het voorbeeld van de aanslagen recentelijk in Moskou doet mij denken aan de aanslagen in Spanje in, wat was het, 2005. Ja. Waarbij de Spaanse regering bang was dat ze dat een toch al niet populaire deelname aan de Irakoorlog misschien geleid had tot die aanslag en door het electoraat in de verkiezingen een week later kwalijk zou worden genomen. Die hebben geprobeerd om het af te schuiven op de Baskische onafhankelijkheidsbeweging. En Poetin probeert nu om Oekraïne de schuld in de schoenen te schuiven.
Ja. Ja, ook daar zit inderdaad een heleboel eigenbelang bij hoe zo'n conflict geframed wordt. En,
Met dat verschil natuurlijk dat Poetin geen verkiezingen hoeft te vrezen. Nee. Hij heeft ze net achter de rug en exact. Zo vrij waren ze toch al niet.
Nee. Tot 36 blijft hij toch president. Nu heb je net al gezegd, Zelensky en de Oekraïners waren eigenlijk zeer succesvol om de eerste aanvallen tot stand te brengen, tot halt te brengen en weer terug te werpen ook. Nu valt sowieso op dat afgezien van aanvallen op grote steden in heel Oekraïne, de gevechten redelijk beperkt blijven tot een vast omsloten gebied. Je ziet dat in het zuiden er een soort verbinding probeert werd te maken tussen de Krim en dus daadwerkelijk het oostelijke gedeelte van dat al bezet was van Oekraïne door de Russen. En je ziet een beetje daadwerkelijk de oostelijke kant dat er oorlog wordt gevoerd. En ook op zee zien we eigenlijk heel weinig dynamiek. Hoe kunnen we dit verklaren? Althans, we zien natuurlijk wel dynamiek, maar er zijn geen grote verschuivingen, territoriale verschuivingen of zo. Hoe kunnen we dit verklaren?
Niet meer, hè? In de eerste fase van de oorlog was het anders.
Ja, in de eerste, precies, ja.
In de aller, nou ja, om precies te zijn, de eerste fase van de oorlog begint in 2014.
Precies,
maar
ja.
In de eerste fase van nadat het conflict verder escaleerde, februari 22, dan is het doel overduidelijk ook Kiev. En lijkt het politieke doel te zijn regime change in Oekraïne. En misschien het einde van de onafhankelijkheid. Dat is wel wat het hoofdstuk van Baudet suggereert. Maar in ieder geval regime change. Wat Poetin aanduidde als een denazificatie. In de fase daarna, als de Russen Kiev niet hebben bereikt, trekken ze zich terug en uit het noorden en voeren ze in feite alleen nog maar gevechten in het zuiden en het oosten. En dan komen we bij de hoofdstukken van mijzelf met Martijn Rouvrain en die van Henk Warnaar. En die gaan allebei op een eigen manier over de beperking aan die oorlog. Je ziet dat bij de Oekraïners vanaf het begin, bij de Russen pas in die tweede fase. De Oekraïners, wat ons opviel was, de Oekraïners vechten niet over de Russische grens. Of ze doen het wel, maar dan met zeg maar Russische onafhankelijkheidsbewegingen. En die kleine groepjes zijn het in het algemeen speldenprikken in de Belgorod-provincie. Maar je hebt een front door Oekraïne en dan heb je een bijna net zo lang stuk Russisch-Oekraïnse grens waar bijna niet gevochten wordt. Artillerievuur, drones. Dus voor mij en Martijn was de vraag, waarom doe je het niet? Maar ook tegelijkertijd, kun je dat oprekken? Hoe ver kun je gaan zonder dat de Russen het dan toch weer militariseren? En er zijn natuurlijk hele goede redenen voor de Oekraïners om binnen hun eigen landsgrenzen te vechten. Dat is om de eerste plaats het politieke doel is de onafhankelijkheid. En het gaat dus om het eigen land. Het gaat om de bescherming van de eigen burgers. Dat zijn twee hele belangrijke interne redenen om dat te doen. Extern wordt er door de bondgenoten ook op aangedrongen. Hou het een verdedigingsoorlog. Ga die grens niet te veel over. Laat ook zien aan de wereld dat het een verdedigingsoorlog is. Dus dat zijn goede redenen om niet eroverheen te gaan. En natuurlijk zowel aan de Oekraïnse als aan de Russische kant. Beperkingen in manschappen, materieel maken ook dat je wat dat betreft misschien wel fijner is om aan een korte front te vechten. Maar dat roept gelijk weer zo'n vraag op als, ja, maar kun je niet om de flank bijvoorbeeld even door Rusland heen en dan achter de Russische linie komen en die van achteren oprollen? We zien dat dat toch niet gebeurd is. Dat is wel gebeurd binnen Oekraïne zelf door maar misleiding. De aanval komt bij Gerson en ondertussen werd bij Kharkiv een heel groot stuk opgerold. Maar dat is niet gebeurd door Rusland te gaan. Dus dat is een hele interessante beperking. Dus bij ons is dat vooral een politieke beperking. En bij Henk is dat veel meer een militaire beperking. Wat doen de Oekraïners met hun eigenlijk afwezigheid van vloot om toch de Russen van hun kust af te houden?
Juist ook op zee zien we heel weinig gebeuren. Dan wel, en dat is natuurlijk ook een beetje misschien voor de leek zeker een verrassing, hoe goed de Oekraïners op zee zich staande weten te houden. Dan wel hoeveel schade ze berokken bij de Russen.
Ja.
Hoe kunnen we dat verklaren?
Nou, Henk heeft daar natuurlijk een heel hoofdstuk over volgeschreven. Dus dat moet ik dan kort samenvatten.
Ja.
Het interessante is dat Oekraïne bijna geen vloot heeft.
Ja.
Wat er was, is al heel snel in de oorlog vernietigd. Een groot deel viel ook bij de val van de Krim al in handen van de Russen. Dus in 2014 al. Excuses. Oekraïners doen heel veel met drones en met raketten vanaf land. En weten kennelijk ook heel goed waar de Russen zitten. Dus ze weten met beperkte middelen die Russen van de kust af te houden en schade te berokkenen. Jullie weten, herinner je misschien nog wel, begin van de oorlog heb je een veel gepubliceerd moment gehad rondom Slangeneiland. Waar de Oekraïense commandant krachttermen zou hebben gebruikt tegen de Russische vlootcommandant die overgave eiste. En dat was een heel mooi PR-moment. Het Slangeneiland ligt veel te ver uit de kust, is helemaal niet verdedigbaar. Dus dat is vooral PR, maar helemaal uitgebuit, helemaal uitgemolken. En vervolgens die vloot die dat in het begin zo'n overmacht heeft, ja, geleidelijk aan toch van zich af weten te houden. Wat Henk daar opmerkt, en dat vind ik een hele mooie gedachte, is door je beperkte middelen strategisch in te zetten, kun je de vloot van de tegenstander toch neutraliseren. Dus niet door een frontaal gevecht aan te gaan, maar klassieke in zeevaart, marinestrategietermen heb je Mahan met zijn grote zeeslag gedachten. En je hebt Corbett met Fleet in Being. Dus het idee dat je de tegenstander, zeker als die sterker is, niet rechtstreeks de confrontatie aangaat, maar door je eigen capaciteit in stand te houden, de tegenstander dus de mogelijkheid ontneemt om vrij te manoeuvreren. En Henk trekt de parallel tussen Corbett's gedachtegang en de manier waarop de Oekraïners nu opereren.
We gaan in een andere aflevering nog uitgebreid met Henk over deze strategieën praten, uiteraard.
Zeker. Denk je dat het zo blijft, dat er eigenlijk weinig beweging dus plaatsvindt in territoriaal opzicht en ook in maritiem opzicht? Of komt er wel ruimte of mogelijkheid, ofwel binnen Oekraïne of juist naar Rusland toe?
Er gebeurt heel veel, maar dat gebeurt binnen bepaalde kaders en dat gebeurt vaak door brinkmanship, dus door steeds kleine stapjes te nemen en te kijken of de tegenstander dan reageert, hoe de tegenstander reageert. Je ziet bijvoorbeeld bij die noordelijke grens, waar de Oekraïners niet overheen gaan met grote aantallen grondtroepen, dat ze wel steeds verder hun aanvallen met drones hebben opgevoerd. In het begin waren die heel beperkt. Toch aftasten of de Russen, hoe de Russen reageren als je een stapje verder gaat. Maar inmiddels zijn er bijna dagelijks drones richting Moskou, worden er onder havenklap fabrieken, installaties ver achter de Russische frontlijn aangevallen. Dus de Oekraïners hebben wel degelijk steeds verder geëscaleerd. Ze doen het alleen in hele kleine stapjes, zodat ze kunnen zien wat de reactie van de Russen is.
En ook wat de reactie van de internationale gemeenschap is. Want we zien op bijvoorbeeld in reactie op die aanvallen op energiefaciliteiten in Rusland al meteen in de nieuws verschijnen dat ze daarin eigenlijk worden teruggefloten door de Verenigde Staten.
Dat moet ik gemist hebben. Wat mij opviel was dat de Verenigde Staten bij de eerste keer dat er een aanval werd gevoerd door Russische rebellen, dat waarvan overduidelijk die Russische rebellen waren gekleed in allerlei modern, uitgerust en gekleed in allerlei modern materieel, inclusief een spul dat net door NAVO geleverd was aan Oekraïne. Ze zijn overduidelijk uitgerust door de Oekraïners, ingezet door de Oekraïners, waarschijnlijk ook door de Oekraïners gericht van ga daar maar wat onrust stoken. Dat was vlak in de aanloop naar het nieuwe offensief van Oekraïne afgelopen zomer, wat niet zo goed ging uiteindelijk, maar kan gediend hebben als een afleidingsmanoeuvre. In ieder geval, Oekraïne heeft zich lang onthouden van boots on the ground in Rusland, nam hierbij een stap waarvan een beetje de vraag ook was, hoe gaan de Verenigde Staten reageren? En die reageerde onmiddellijk met, het is aan Oekraïne om te bepalen hoe ze zichzelf verdedigen. Dus gaven wel de vrije hand. Dus die balans is natuurlijk heel lastig. Ook omdat NAVO, het Westen, Verenigde Staten niet in de oorlog gezogen wil worden. Maar in die balans is het ook... het is ook de vraag hoe gaat het Westen reageren. Want het Westen heeft ook toegestemd in escalatie.
Ja, maar ook altijd weer, twee stapjes voorwaarts, eentje terug. Of juist maar echt maar heel piecemeal, hè? Dus echt maar heel kleine stapjes vooruit. Ik denk, iedereen heeft nu nog, natuurlijk vers, we zitten vers nog in die Taurus-discussie in Duitsland. Hè, van in hoeverre moeten we de cruise missiles leveren die redelijk ver kunnen reiken. Maar ook de Amerikanen hebben in het begin waren zeer huiverig. Om met name voor de middellange afstandraketten de verdere reikwijd raketten te leveren. Dus die hebben ook gezegd, die 300 kilometer ver gaan, die krijgen jullie van ons niet. Of 200 kilometer ver, die krijgen jullie van ons niet geleverd. Omdat ze bang waren dat ze opeens een oorlogspartij aan het worden zijn. Dat brengt me ook bij een vraag die denk ik ook veel mensen graag een antwoord op willen. In elk geval waar we mee bezig zijn is, in hoeverre wordt deze oorlog verder uitgebreid naar andere staten, denken jullie? Want iedereen denkt natuurlijk gauw aan de Baltische staten die enorm bang zijn. Polen is enorm bezig zich te verdedigen. En niet in de laatste plaats onze twee nieuwe NAVO-leden, Finland en Zweden, zijn natuurlijk niet voor niks lid geworden, omdat ze bang zijn dat de Russen straks bij hen aan de deur kloppen.
Ja, en dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik denk niet dat het in deze oorlog is, hoor. Dat is wel heel veel hooi op een vork die kennelijk tot nu toe nog niet zo heel veel blijkt aan te kunnen. Ik denk dat Poetin eerder deze oorlog wil besluiten en dan misschien nadenkt over een volgend doel. In deze oorlog is het interessante dat het lijkt alsof NAVO en Rusland het over één ding eigenlijk heel erg eens zijn. Dat ze niet gezamenlijk, niet rechtstreeks met elkaar vechten. Je ziet dat de Russen hanteren een soort no-fly zone vlak bij de Poolse grens. Dus ze vallen een strook Oekraïns grondgebied niet rechtstreeks aan om te voorkomen dat er afzwaaiers zijn. En toen er wel een afzwaaier was, het was een paar maanden na het begin of na de escalatie van de oorlog, werd die door de NAVO onmiddellijk gedownplayed. Niet direct tot conclusies springen. We gaan eerst een onderzoek instellen waar het nou precies vandaan komt. Twee weken later kwam dat onderzoek met conclusie dat het een onbedoelde afzwaaier was en kon er geconcludeerd worden dat er dus geen aanval op NAVO-grondgebied was geweest. Ja, en toen was het natuurlijk ook inmiddels een beetje uit het nieuws verdwenen. Zelensky had wel geprobeerd ondertussen om het iets te escaleren, iets aan te zetten, maar NAVO had daar helemaal geen zin in. Poetin dreigt voortdurend eigenlijk met nucleaire escalatie, mocht NAVO zich rechtstreeks bemoeien. Bij mijn weten is dat nog nooit gestanden, zeg maar, kracht bijgezet door het apparaat ook op scherp te zetten. Het is altijd bij retoriek gebleven. En gelukkig maar, hoor. Liever niet dat soort risico's. Maar net als met het optreden van de Oekraïners zie je dat de NAVO ook steeds kleine stapjes verder gaat. Aftasten wat de Russen erg vinden, of ze verder willen, of zij willen escaleren. En dan, dus de wapensystemen zijn steeds groter en steeds dreigender geworden. Steeds grotere afstand binnen Rusland, steeds groter bereik. Dus ook de NAVO hanteert een soort salamitactiek, waarbij je steeds ziet of de Russen ditmaal een echt scherpe grens zullen gaan trekken. En mijn inschatting is, dat blijft zo. En als de Russen een scherpe grens gaan zetten, dan denk ik dat NAVO die uiteindelijk niet over wil gaan. De grote vraag is natuurlijk wel iedere keer, als je maar een heel klein stapje neemt en de dreiging is zoiets groots als een kernoorlog, dan is al snel, zeg maar, per stapje is die dreiging disproportioneel en lijkt die, ja, hij is uit verhouding. En er zit geen goede gradatie in. En de Russen hebben op dit moment ook niks beneden kernwapens om de NAVO echt mee te plagen. Ze willen niet tegelijkertijd nog een oorlog. Misschien disinformatiecampagnes, dat soort zaken, maar niet een rechtstreeks militair antwoord. Het enige militaire antwoord waar ze mee dreigen is kernwapens. En dat is echt te groot als je besluit zeg maar, om nu over te gaan tot het volgende artilleriesysteem dat 100 kilometer verder schiet.
Wat wel een interessante ontwikkeling is geweest recent, is dat de Franse president Macron natuurlijk heeft gesuggereerd dat er wel een mogelijkheid zou zijn om boots on the ground in te grijpen in Oekraïne. Kunnen we dat ook zien als onderdeel van die salamitactiek, of zit daar een andere verklaring achter?
Dat is een hele lastige, omdat een van de dingen die het meest opviel daaraan was dat twee stappen later de Duitsers onthulden dat er in feite al boots on the ground in Oekraïne waren, omdat die wapensystemen waar het om ging niet bediend konden worden door de Oekraïners. Dus er zitten westerse specialisten bij die wapensystemen die de Oekraïners instrueren hoe ze die moeten gebruiken. Dat was een onthulling die, ja, ik denk niet bedoeld is, maar die op een of andere manier ook door Rusland gepikt is. Dus er zijn andere voorbeelden van uit de geschiedenis waar je waar beide betrokken partijen in een proxy war, want daar spreek je dan eigenlijk over. Hè? Een oorlog waarbij een van de beide partijen tegen een kleinere tegenstander vecht en die andere die kleinere tegenstander steunt, zonder rechtstreeks betrokken te raken. Vietnamoorlog had dat patroon. Afghanistan, de inval door de Sovjet-Unie in de jaren 80. En de Koreaoorlog. In de Koreaoorlog hebben de Russen meegevlogen met de Noord-Koreanen. De Amerikanen hebben ook Russen gevangen genomen. En hebben dat nooit wereldkundig gemaakt. Omdat ze zeiden, als we dat doen, dan escaleert dit mogelijk verder dan wij ook willen. Liever dat er af en toe een Rus meevliegt, dan dat we een echt conflict, een oorlog met Rusland aangaan. Dus ook hier is weer de vraag van, ja, nu is dus onthuld, dankzij Macrons onhandigheid, dat er wel degelijk al NAVO-troepen in Oekraïne zitten.
Die moeten we Macron toch veel beschermen.
Ja. Ik weet niet of het echt onhandigheid is geweest van Macron, of dat hij inderdaad zelf ook een dreigement wilde uiten aan de Russen. Of dat hij de weg wilde bereiden naar een geleidelijke escalatie. Maar het lijkt er wel op dat het effect toch geweest is dat er weer een klein stapje is gezet, waar de Russen niet zodanig van geschrokken zijn dat ze zijn gaan escaleren.
Toch wil ik nog eventjes terugkomen op het nucleaire wapen. Niet in de laatste plaats. President Trump heeft in 2018 aan zijn militairen de opdracht gegeven, het bevel gegeven, om miniatuur nucleaire wapens te ontwikkelen. Omdat hij namelijk precies er tegenaan liep dat hij, zodra die nucleaire wapens zou inzetten, de escalatie natuurlijk meteen in het hoogste spectrum zou zijn. Terwijl niet alleen hij van mening is dat juist kleine nucleaire wapens de drempel om ze in te zetten A verlaagt en B dat dus door die verlaging ook de inzet waarschijnlijker wordt, maar ook beperkter wordt. Ben je daar niet toch ook een beetje bang van?
Ja, daar ben ik zeker bang van, omdat wat jij zegt, de inzet beperkter, maar ook waarschijnlijker. Ik ben wel blij met het huidige taboe op de inzet van kernwapens en zie die dat het liefst gehandhaafd. Ik vraag me af in hoeverre Poetin daar zeg maar een moreel idee over heeft. Anders dan wij er misschien over denken. Maar juist die grote escalatie weerhoudt hem ook van het inzetten van dat kernwapen. Als hij dat zou doen, weet hij ook, dan is die grens weg. Als Amerika het voortouw neemt en zegt of demonstreert, we kunnen nu met kleine stapjes, dan kan Poetin dat ook. En dan is die grote grens, die afbakening, die is weg. Die scheidslijn van, en ja, ik heb liever niet dat die zo vervaagt. Dus ik denk dat dat een heel onhandige manier is om te doen. Maar het is niet nieuw, het is niet van Trump. Bush, de jongere Bush, heeft ten tijde van de Afghanistan-oorlog ook gefilosofeerd en ook opdracht gegeven om te onderzoeken de ontwikkeling van bunkerbusters met een nucleaire lading. Omdat verwacht werd dat Al-Qaeda diep onder bergen zou zitten en in principe de hele berg opgeblazen moest worden om daar Al-Qaeda onderuit te halen.
Als we even in bredere zin nog teruggrijpen naar de internationale betrokkenheid bij dit conflict. Bijvoorbeeld de rol van de Verenigde Staten daarin. Het lijkt alsof het wel steeds lastiger wordt, zowel in de VS als in het Westen, om de steun voor Oekraïne op peil te houden of rond te krijgen. Wat zijn daar de belangrijkste ontwikkelingen in?
Volgens mij is er geen hoofdstuk in een boek dat er expliciet op ingaat. Mijn gok is uiteindelijk, het is van de voorpagina van de kranten af. De volgende crisis heeft de aandacht afgeleid. En dan in principe het optreden van Israël in Gaza. Dat trekt nu vrijwel alle aandacht internationaal. Oekraïne zit daar, komt daar als tweede achteraan. Is niet meer de voorpagina. De steun is in West-Europa, volgens mij in Europa buiten Hongarije en misschien Slowakije, redelijk stabiel. Amerika is een veel groter probleem wat dat betreft. Als Trump daar de presidentsverkiezingen wint, dan kan dat afgelopen zijn met de steun. En je ziet nu al dat de Republikeinen in het congres de steun aan Oekraïne blokkeren als politiek drukmiddel op Biden. En er was zelfs een deal waarbij de Republikeinen heel veel van hun wensenlijstje zouden krijgen in ruil voor die steun. En Trump heeft gezegd, heeft dat doorkruist. Waarschijnlijk om Biden geen succesje te gunnen. Waarmee hij dan in de verkiezingscampagne kon pochen. Maar ja, daar maak ik me wel zorgen over. Dat de grootste bondgenoot uiteindelijk afhaakt. En daarbij speelt zeker ook een rol dat wij in Europa een groot deel van de wapens die wij graag willen leveren aan Oekraïne weer betrekken uit de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft is ook de Europese steun is indirect weer afhankelijk van of de Amerikanen mee willen werken. Dus ook prioriteit willen geven aan productie die wij dan weer doorsluizen aan Oekraïne. Of in ieder geval die de wapens vervangt die wij doorgeven. Als Nederland F-16's gaat leveren, willen wij vrij snel die andere toestellen, de F-35, die F-16's gaan vervangen. Als Amerika daar die productie niet wil leveren of niet op tijd wil leveren, dan hebben wij ook een probleem met wat we door kunnen geven. En Europa zelf is wel bezig om productiecapaciteit te verhogen, maar dat heeft veel voet in de aarde, dat kan lang duren.
Voor iets dat niet in je boek staat, vind ik het toch wel een heel mooie analyse.
Ik moet wel zeggen dat ik heb een masterstudent die een scriptie schrijft nu over het opschalen van de Europese wapenindustrie. En ik heb het dus wel degelijk naar haar resultaten gekeken.
Ja.
En zij heeft echt wel interessante dingen gevonden. Wat houdt het opschalen tegen? Onder andere gewoon omgevingswetten. En milieuwetgeving en dat soort dingen. Want Europa is niet in oorlog. Dus wij kunnen niet de gebruikelijke inspraakprocedures opzij zetten. Dus je hebt gewoon de gebruikelijke, 5 maanden, 6 maanden voor omwonenden om te reageren op een project in hun achtertuin. Willen wij een extra munitiefabriek in ons dorp? En ja, dan zie je dat de gebruikelijke, NIMBY-patronen optreden, not in my backyard. Ja, we zijn in principe best voor een munitiefabriek, maar liever niet in ons dorp.
Ja, en we zien dus nu ook, je hebt Gaza-Israël al genoemd, ook de beslissing van de rechter of de uitspraak van de rechter dat er geen F-35 onderdelen vanuit Nederland mogen worden geleverd richting Israël. Ook hier zie je gewoon, het is niet onze oorlog en dus hebben we de gewone procedures die we moeten volgen. Terug naar jullie boek. We hebben net al gezegd, het is een lijvig boek. Het is, zijn 5 hoofdstukken. De grote vraag is natuurlijk, als zo'n boek...
Nee, 5 delen.
5 delen, sorry. 5 hoofdstukken.
28
ja,
hoofdstukken.
Ja. Excuses. 28 hoofdstukken, 5 belangrijke delen ook. Wat zijn de belangrijkste takeaways van jullie boek voor Nederland? Wat kan Nederland leren van deze oorlog en al dan niet met behulp van dit boek?
Ja, deze vraag is heel gevaarlijk voor mij om te beantwoorden, want er zijn natuurlijk in principe 27 takeaways. Het 28ste hoofdstuk is onze inleiding. Maar er zijn 27 takeaways en als ik nu ga zeggen welke de belangrijker is dan de andere, doe ik een auteur tekort. Dat wil ik niet. Er zijn er zeker 27. Eentje die we wel overal kunnen zeggen is: het is belangrijk om ook al tijdens een conflict te analyseren. Om niet te wachten tot het verhaal voorbij is en dan achteraf je analyses te doen. Maar gelijk pas die theorie toe die je al hebt. Maak die vergelijkingen die met andere cases die je al kent uit het verleden. En al die kennis die wij in huis hebben, die is nu ook al nuttig om inzicht te geven in de processen die spelen. Zoiets als beperkte oorlog waar we het over gehad hebben. Mijn eigen hoofdstuk natuurlijk met Martijn en dat hoofdstuk van Henk. Dat zijn theorieën van 70 jaar geleden of zo. Die zijn ontwikkeld aan het begin van de Koude Oorlog. Corbett is nog ietsje ouder. Die komt uit Interbellum, als ik me niet vergis. Dus dat zijn geen compleet nieuwe inzichten, maar ze moeten wel even afgestoft worden en toegepast op het huidige conflict. En ik denk dat het geweldig leuk is om dat te doen. En dat het ook een hele leuke input is in onze lessen. En we hebben een rechtstreekse verbinding tussen ons onderzoek en ons onderwijs. En bij zoiets waar zoveel mensen in de faculteit dus over nagedacht hebben, onderzocht hebben, meegeschreven hebben. Dat pakt ook in de lessen natuurlijk leuk uit. Je hebt een actueel onderwerp, iets waar de kadetten, Adelborst, ook nieuwsgierig naar zijn. En ja, we kunnen er dan veel meer over zeggen. Wat ik dan ook interessant vind, wij leiden natuurlijk officieren op. Die kunnen nooit wachten tot het conflict voorbij is voordat ze hun inzicht moeten toepassen. Dus we geven ook een voorbeeld. Je kunt het tijdens de zaak, je hoeft niet te wachten tot het afgelopen is. Je kunt van tevoren of tijdens de oorlog al gaan nadenken.
Het sluit denk ik heel mooi aan bij het gesprek dat we gisteren met Martijn van der Vorm voerden over het leren in en van oorlogen, waarin hij inderdaad ook benadrukte hoe belangrijk het al is om tijdens een oorlog te analyseren en te reflecteren en te leren van de successen, maar ook minder succesvolle acties die worden ondernomen. Als we toch nog even de glazen bol erbij pakken die aan het begin van de podcast is aangekondigd, ben ik heel benieuwd of je iets zou kunnen zeggen of zou durven speculeren over hoe deze oorlog gaat eindigen. En op welke termijn dat zou kunnen gebeuren?
Ja, ik durf wel.
Jullie zeggen daar wel iets over, want het vijfde deel heet immers Lessons and Ending.
Dus, ja, en er zijn twee hoofdstukken die scenario's uitwerken daarvoor.
Ja.
Dat zijn die van Berma Klein-Goldenwijk en die van Robert Fokkink en Roy Lindelof. Die werken beide met scenario's langs welke weg het opgelost kan worden. Waarbij ze wel wat uitspraken doen over het pad, dus over de scenario's, maar niet kiezen tussen die scenario's. Ze zeggen hooguit iets over de waarschijnlijkheid ervan. Een scenario is wat jullie ook zeggen, het is via onderhandelen. Het loopt uit op een soort status quo. De waarschijnlijkheid dat een van de beide partijen ineens gaat winnen of verliezen, neemt natuurlijk af naarmate de oorlog langer duurt. En we zijn zelfs met een verkorte doorlooptijd voor dit boek, zijn we nog steeds bijna een half jaar nadat die hoofdstukken geschreven zijn. De inleverdatum van de eerste draft was al in juni vorig jaar en de inleverdatum van de definitieve versie lag in september. Dus we hebben een half jaar extra informatie. En het ziet er niet naar uit dat het bijvoorbeeld gaat eindigen met ineens een opmars van een van beide partijen die de ander volledig verrast. Het is ook niet helemaal uit te sluiten, maar de waarschijnlijkheid ervan neemt af. Dus de waarschijnlijkheid van oorlogsmoeheid aan beide zijden en uiteindelijk uitkomen op een compromis neemt daarmee toe. Maar dat kan nog jaren duren. Ik denk dat we op dit moment niet meer kijken naar een conflict dat binnen 2-3 jaar beslecht is, maar eentje die 8 tot 10 jaar kan duren, misschien nog wel langer. Ik hoop het niet natuurlijk, maar ik vrees het wel.
Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag hadden we Maarten Rotman te gast, die ons heeft verteld over de bevindingen die worden uiteengezet in het boek Reflections on the Russia-Ukraine War, waarvan hij een van de editors was. In dit boek leren we onder andere over de aanloop naar het conflict, waarin geschiedschrijving heel belangrijk blijkt te zijn. Specifiek de delegitimering van de Oekraïense identiteit was wellicht een teken aan de wand voor het uitbreken van deze oorlog. Ook hebben we geleerd over de dynamieken die in het conflict plaatsvinden en eigenlijk de beperkte aard van de oorlog, waarin in een beperkt deel van het grondgebied en beperkt op maritiem vlak wordt gevochten. En daarnaast hebben we geprobeerd al iets vooruit te kijken naar de mogelijke einde van deze oorlog en de scenario's die daarvoor mogelijk zijn. Maar wellicht is dat niet iets wat we op de korte termijn kunnen verwachten. Hartelijk dank Maarten voor je bijdrage vandaag.
Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik vond het heel erg leuk om het boek te presenteren. Ik ben er een beetje trots op.
Terecht.
En het is veel makkelijker, vind ik, om trots te zijn op werk dat je met heel veel collega's hebt gedaan dan je eigen werk. En gelukkig met 50 fantastische, enthousiaste collega's. Ja, dat is ook een hele leuke ervaring. Dus daar deel ik graag over.